Gemeente, in de natuur is het een prachtig gezicht als je de zon ziet opkomen. Die goudgele glans, de zon die opkomt, die grote, machtige goudgele ballen, die opklimt zo tot middenhoogte en dan van lievelee gaat zakken, totdat je op een gegeven moment ziet dat hij als een bloedrode klomp verdwijnt. Opgaan, blinken en verzinken. Nou gemeente, zo zou je het leven van de Heer Jezus kunnen beschrijven. Kerst, de zon der gerechtigheid, de zon des heils die opkomt. Wij zingen met kerst, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Het licht der wereld is reddend verschenen. En toen heeft die zon 33 jaar lang geschenen, met genezing onder zijn vleugelen. En nu, vanavond gaan we nadenken over die zons ondergang. Hoe hij, nadat hij zijn omloop heeft volbracht als een bloed rode klomp ondergaat. Hoe hij de zon der gerechtigheid door het rood van zijn eigen bloed ten onder is gegaan. Goede Vrijdag om 3:00 in de middag verzonk, verdween, stierf deze heilzon. Ik wil met u in gedachten gaan zitten aan het strand, aan het wijde strand van de zee van zijn lijden. En we willen gaan staren naar die zon, totdat hij bloedrood ondergaat. Ik zie de Heer Jezus neerzinken in ons oordeel. Ik ga een preek houden, één preek over één woord. Dat woord geleden. Wat verstaat gij door het woordeke geleden? Zet boven de preek de lijdende knecht des Heren. Ik ga u bij een viertal gedachten bepalen. Het antwoord 37 van zondag 15 zegt dit. Ten eerste geeft het antwoord op de vraag waarom hij geleden heeft. Waarin hij geleden heeft. Hij heeft geleden aan lichaam en ziel. Dat is de eerste gedachte, waarin hij geleden heeft. Ten tweede, wanneer hij geleden heeft. Er staat de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven. Wat hij geleden heeft. Er staat de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht heeft hij gedragen. En ten vierde, waartoe hij geleden heeft. Op dat staat er, hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Ik zet dus boven de preek de lijdende knecht des Heer. We letten ten eerste waarin hij geleden heeft. Ten tweede wanneer hij geleden heeft. Ten derde wat hij geleden heeft. En ten vierde, waartoe hij heeft geleden. Gemeente, we hebben de vorige keer nagedacht over zondag 14. En dan ging het over zijn geboorte. De eerste trap van zijn vernedering. En we gaan nu vanmiddag dieper, de tweede trap van zijn vernedering. Steeds dieper en lager zinkt het leven van de heiland af. Zijn leven is één aflopende lijn, steeds dieper. Tot in die huiveringwekkende diepte van de godsverlatenheid. Het is als het ware een diepe mijn, zijn geboorte, zijn leven, zijn lijden, zijn sterven, zijn begrafenis. Eén diepe mijn. Maar juist op de bodem van die mijn, daar vind ik het goud. Daar vind ik het goud, het staat in het antwoord van Gods genade en van zijn gerechtigheid en van eeuwig leven. We gaan vanavond nadenken over wat ten diepste de kern is van het evangelie, het hart van het christelijk geloof, dat lijden. Ik kan er eigenlijk alleen maar over stamelen vanavond, want wie kan dat peilen? Het is mijn gebed. Heere, leer mij uw lijden recht steeds beter te betrachten, want in die zee verzinken mijn gedachten. Als ik nadenk over dat woordje lijden, dan zijn er allerlei bijvoeglijke naamwoorden die daarvoor passen. Dat lijden is een zwaar lijden geweest. Een smartelijk lijden, een bitter lijden. Misschien is het beste woord wat ervoor past wel een verzoenend lijden. Die kribbe hebben we vorige week beschouwd. En dat was prachtig, heerlijk, daar kan je van zingen. Daar kan je van zingen. Maar de kribbe kan ons niet redden. De menswording kan ons niet redden. De bloedstorting wel. En daar gaat het over. Geleden. Er staat in vraag 37, wat verstaat gij onder dat woordje geleden? Nou, dat ene woord lijden, daar zit natuurlijk een wereld van ellende achter. Ten gevolge van de zonde zijn er onnoemelijk veel wonden. Het woordje lijden kwam in het begin van de Bijbel trouwens niet voor. In Genesis 1 en 2 lees ik niet van lijden. En trouwens, in de hemel komt gelukkig dat woordje lijden, dat wordt niet meer genoemd en het zal er niet meer zijn. Maar hier op aarde is iedereen van jong tot oud wel vertrouwd met dat woord lijden. Dat is niet vreemd. In de wereld wordt er geleden, in de maatschappij, in ons land, in familieverband, persoonlijk, lichamelijk lijden of zwaar psychisch lijden, in een ziekenhuis, in de oorlog, de honger, als je handicap hebt, als je eenzaam bent. En als je nou heel veel van dat lijden over je heen krijgt, op een gegeven moment kan je het niet meer aan, dan ben je overleden. Nou, in de Bijbel wordt er ook veel aandacht besteed aan dat woordje lijden. In het Oude Testament denk ik aan Job, de grote lijder met de lange ei van het Oude Testament. En hier in het Nieuw Testament over de Heer Jezus. En dan moet je goed opletten waar het antwoord nou mee begint. Wat versta je door dat woordje geleden? En dan is het antwoord. Nou, als zou ik dat nou eens aan u vragen. Ik kom op huisbezoek. En ik vraag zo eens aan u van, nou, als ik nou dat woordje lijden noemt, wat denk je dan aan? En dan heel vaak, dan krijg je een verhaal door. Ja, dominee, ik was eens, of ik heb zo'n. En dan komt een verhaal over uw lichaam, of over uw klachten, en over uw kwaaltjes, of over wat u meegemaakt hebt. Als het gaat over lijden, dan praten we heel gauw over ik, wat ik heb meegemaakt. Dan vind ik het bijzondere dat het antwoord 37 niet zegt, wat versta je nou onder dat woordje geleden? En dan zegt de leerling niet dat ik, maar dat hij. Dat hij. Hij gaat niet over zichzelf praten, wat hij zelf allemaal heeft meegemaakt en dan pijn heeft. Maar hij gaat het over Christus hebben. Kijk, dat is nou echt geloof, hè? Dat is nou het geheim van het geloof. In het geloof worden de accenten verlegd. Bij het geloof gaat het niet meer om dat ik, maar het accent wordt verlegd naar hij. Dat hij. Nou, dat vind ik hier zo mooi vertolkt in het begin van het antwoord. En als dan de leerling gaat antwoorden en spreken over dat lijden, is die eigenlijk kort van stof. Want over dat lijden, je zou er hele boeken van vol kunnen schrijven. En dat is ook gebeurd. The Problem of Pain. Wat zijn daar al boeken over volgeschreven. Maar hij gaat niet één hele zondag over het lijden van Christus hebben, maar één vraag en één antwoord. Dus, gemeente, de catechismus zoekt het niet in de breedte. Dat zie je trouwens ook in het ene evangelie. Als het kruislijden beschreven wordt, dan wordt dat niet helemaal in details precies allemaal uitgemeten. Dat zie je wel bij een film als The Passion. Daar wordt dat heel erg sterk benadrukt. In de Bijbel niet. Die zoeken het niet in de breedte, maar de Bijbel en ook de catechismus zoeken het nou in de diepte. Hoe diep grijpt dat nu in, dat lijden van de Borg? En hoe diep grijpt mij dat aan vanavond? Dat hij geleden heeft. Wat verstaat gij? Wat denk ik daar nou van? Wat doet dat nou mij? De catechisme steekt in de diepte af. Nou, de eerste gedachte. Waarin heeft hij geleden? Zullen we daar eens proberen wat over na te denken? Dat hij aan lichaam en ziel. Dus dat wil zeggen dat de Heer Jezus waarachtig en heilig en rechtvaardig mens is, 100%, en dat hij ook in zijn totale persoon, uiterlijk, lichaam en innerlijk, uitwendig en aan de binnenkant geleden heeft. Dat is een dubbel lijden. Hij moest naar ziel en lichaam bitter lijden. Waarom? Omdat, er is maar één reden voor, omdat wij zo vreselijk gezondigd hebben naar ziel en lichaam. Daarom moest hij zo bitter lijden. Dat is al begonnen in het paradijs. Naar het lichaam. Die mond van Eva. Die hand die greep naar die verboden vrucht. En die voeten die wegvluchten voor God. Bij God vandaan. Dat is met hun lichaam. En met hun ziel gezondigd. Ze wilden als God zijn. Ongehoorzaam. Naar lichaam en ziel gezondigd. En daarom, om nou beide te verlossen. Daar gaan we het ook nog wel eens een keer over hebben. Om beide te verlossen, hoort u dat? Het gaat er niet alleen maar om dat mijn ziel straks behouden wordt. De Heere die behoudt mensen. Naar ziel en lichaam. En om nou lichaam en ziel te behouden, moest hij ook naar lichaam en ziel leiden. Kijk, in mijn vorige gemeente, dat grenzen een beetje tegen de Roomse kerk aan, het Roomse Brabant aan. Die Roomse kerk, als u wel eens in de Roomse kerk geweest bent, dan ziet u dat er heel vaak aan de muren van de Roomse kerk of kathedralen, dat daar de 14 staties hangen. De 14 staties schilderijen die het lijden van de Heer Jezus uitbeelden. En dat is indrukwekkend om te zien. Dat is een Via Dolorosa, zijn lijdensweg. Dat is indrukwekkend om te zien. Maar dan ligt toch bij de Roomse kerk het accent op dat uiterlijke en lichamelijke lijden. En dat is ook verschrikkelijk geweest. Gebonden, bespuwd, geslagen, gegezeld, met een doornenkroon gekroond, gezweet, genageld aan het kruis. We hebben Psalm 22 gelezen, de lijdenspsalm. Daar zie je ook dat dat lichamelijke wel aan de orde komt. Mijn beenderen zijn van één gereed. Je kon zijn beenderen tellen. En mijn huid is en mijn hart is als was. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En mijn handen en mijn voeten zijn doorboord. Ik ben van kracht beroofd. Ja, dat is het lichaamslijden. Maar zijn zielenlijden, dat gaat eigenlijk nog veel en veel verder. Ook in het natuurlijke leven is dat zo. En je hoort wat eens zeggen, dat mensen, een moeder, en die heeft een kind en dat gaat allemaal maar dwars en dat is allemaal maar niks en zo. Dat gaat allemaal zo, dat doet zo'n pijn. Ja, ik heb nog liever dat hij me een klap in mijn gezicht geeft dan dat hij zo op mijn hart trapt. Herkent u dat? Ik hoop het niet, maar als het zo is, dan weet u dat dat waar is. Ik heb liever nou nog een klap in mijn gezicht dan dat hij me zo op mijn hart trapt. Want dat trappen op je hart, ja, dat voel je niet in je lichaam, maar dat voel je in je ziel. En dat gaat nog veel verder. O gemeente, als ik nou na probeer te denken over dat zielenlijden van de Heer Jezus, dan moet ik u eerst zeggen dat de Heer Jezus zo'n tere ziel had. Niemand had zo'n tere ziel als Jezus. Een hooggevoelig persoonlijkheid. Wij hebben vaak eelt op onze ziel. En hoe ouder je wordt, hoe meer eelt je erop krijgt. En op een gegeven moment word je onverschillig en murf. En dan zegt het je allemaal niks. En dan gaat het allemaal langs je heen. En dan doet je allemaal niks meer. De zonde verhardt. Maar hij was zonder zonde. Zonde maakt je hard. Als je geen zonde hebt, dan heb je een tere ziel. Wat moet dat voor hem betekend hebben, gemeente? Het onbegrip van zijn eigen ouders. Maria snapte haar zoon niet. Ze begrijpt me niet. En Jozef snapte het ook al niet. Wat moet het voor hem betekend hebben, het ongeloof van zijn eigen broers? De Heer Jezus heeft broers en zussen gehad. En ze geloofden hem allemaal niet. Wat moet dat voor zijn tere ziel hebben betekend? Wat moet het voor hem hebben betekend? De onbekeerlijkheid van zijn eigen volk. Daar heeft hij wat om afgehuild. Jeruzalem, Jeruzalem, met tranen. Dat heeft hij gewild. De vijandschap van de Farizeeën. Dat deed pijn. Dat voelde hij in zijn ziel. Wat denkt u van dat voortdurende kleingeloof van zijn discipelen? Dat lilliputtengeloof. Telkens maar weer. Ze vertrouwden hem ja net, nauwelijks. Maar het was net zes min. Dat heeft hij moeten verdragen. Op een gegeven moment klaagt tegen Jezus. Hoe lang zal ik u nou nog verdragen? Hoe lang zal ik nou nog bij u zijn? Geloof je nou nog niet? En hij verweet hun een ongeloof en een traagheid van hart. De vervolging door zijn vijanden. Daar heeft de Heer Jezus gelopen als gewoon mens. 100%. En God. Daar heeft hij gelopen. En dan verkondigde hij en hij genas en hij bevrijdde. En dan vertelde hij wat en dan pakten de mensen de straatstenen en dan wilden ze hem stenen. Dan moest hij weer vluchten, weg. Vlucht als een velden op de bergen. Wat moet dat in zijn ziel hebben betekend? De verzoeking door de Satan. Van mensen die strikvraagden hem. Vroeger, strikvragen om hem te verzoeken. Dat doet pijn, hè? Als allen je verlaten in de steek laten. Als je veracht wordt met scheldwoorden. Dat doet geen lichamelijke pijn als ze je schelden. Maar als je overhoop schelden, dat doet wel pijn in je hart. Dat doet zozeer. Weet je wat dan de Heer Jezus zei? Een vraat en een wijnzuiper. Een vreedzak. Een wijnzuiper. Hij lust ze wel. Een hoerenloper. Die omgaat met hoeren en tollenaars. Steekt. En toen ging de Heer Jezus zijn eerste preek houden. Hij was 30 jaar oud. Zijn eerste preek houden. Het ging gelijk al helemaal mis. Ze wilden hem van de steilte afwerpen. Zielen lijden. Begrijpt u nou dat onze tweede gedachte dat er staat dat de Heer Jezus gedurende de ganse tijd van zijn leven geleden heeft? In zijn hele persoon, maar ook in zijn hele leven. O, die man van smarten. De Zoon van God. 33 jaar lang tegen een openstaande schuld aangekeken. Niet van zichzelf, maar van de zijne. Geleden op aarde. Eén levenslange lijdensweg. Het is opvallend, gemeente, dat zondag 15 gelijk over zijn lijden begint. Zondag 14 was zijn geboorte en zondag 15 gelijk zijn lijden. Dan zouden we zeggen, ja, maar zijn leven dan. Die ontvangenis uit de Heilige Geest, geboren, die geleden heeft. Maar er zit toch nog 33 jaar tussen. Hij heeft er ook geleefd. Ja, hij heeft geleefd. Maar, zegt de catechismus, dat leven was eigenlijk lijden. Je ziet wel eens op grafstenen staan, zijn leven was geven. Je ziet ook wel eens staan, haar leven was werken. Nou, dat is wel erg arm als dat op je steen komt. Haar leven was werken. Maar zijn leven was lijden. Gedurende de ganse tijd van zijn leven. Al zou je een levensbeschrijving moeten schrijven, en dat is gebeurd in de evangelie, dan is het een lijdensbeschrijving. In het teken van de smart. Laat ik nog eens proberen om dat nog duidelijker te zeggen. Want we zeggen dat zo makkelijk, hè. We zeggen dat zo makkelijk. Ik ook, hoor, trouwens. Te makkelijk. De Heer Jezus heeft geleden voor onze zonden. Maar we zeggen dat te gauw, te makkelijk. Leer mij, o Heere, dat lijden recht te betrachten. Daar zou je eens een poosje over na moeten denken, in de stilte. Dan zou ze een week moeten meegaan, dat ene woordje lijden. Denk daar eens over na. Lees de Bijbel eens even een week niet. En neem dat ene woordje lijden mee. En denk elke dag 10 minuten over dat lijden van Jezus. Van de kant van de mensen, van de kant van de Satan, van de kant van zijn God. En wat hij in zijn eigen ziel en lichaam heeft doorgemaakt. Die heilige Jezus in de zondige wereld kwam. Waar de pestwalm van de zonde hem tegemoet waaide. Die verdorven lucht van de zonde waar de hele aarde mee besmet was. Die hij in moest ademen. Weet je, we lezen over Lot. Dat denk ik wel eens. We lezen over Lot, dat Lot zijn rechtvaardige ziel kwelde in Sodom en Gomorra. Ik denk wel eens bij mezelf, het is maar een gedachte, maar wat moet eigenlijk de Heer Jezus zijn rechtvaardige ziel hebben gekweld in deze goddeloze, vervloekte wereld? Wat moet dat voor hem verstikkend en benauwend zijn geweest? Dat is een tere ziel. En daarom lezen we, denk dat dat de reden is. Daarom lezen we zo vaak in de evangelie dat de Heer Jezus nog vroeg in de ochtend was. Dat hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden. Tot zijn vader. Om als het ware die reine hemelse lucht van zijn vader in de hemel. Die reine heilige hemelse lucht in te ademen. En om zo dan weer van de berg af te dalen om zijn werk op aarde weer te kunnen verrichten. Zo hield hij het vol, zo hield hij het uit. In deze verstikkende atmosfeer van een door de zonde vergiftigde wereld. Dat zijn toch klanken die bijbels zijn, gemeente, of niet? Daar staat er nog wat achter. Wanneer heeft hij geleden? De ganse tijd van zijn leven, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven. Dat zwaarste, dat kwam aan het einde. En dan denk ik met name aan, het laatste etmaal. Van de donderdagavond, van de witte donderdagavond tot de goede vrijdagmiddag 3:00. Te beginnen bij die hof, in die hof van Gethsemane. Het begon in de hof van Eden, daar ging mis. En dat zwaarste lijden begon ook in een hof, in de hof van Gethsemane. De Heer Jezus zegt, ik heb zeer begeerd met u het Paascha te houden, eer dat ik lijde. Zwaarste kwam aan het eind. We hebben gelezen op Psalm 22. Hoe hij zichzelf vergelijkt met een worm. En geen man. Als ik denk aan Gethsemane, dan zie ik de Heer Jezus als een worm kronkelen. Op zijn knieën in Gethsemane. Abba, Vader. Als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Als het gaat over het lijden, kinderen, lijden wordt in de Bijbel altijd voorgesteld als een beker. Een beker, een drinkbeker. Een drinkbeker. De beker, de kelk van het lijden. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Wat zat er dan in die drinkbeker? Zou je dat weten, kinderen? Wat zat er nou in? In die drinkbeker, waar de Heer Jezus bloedig zweet hem uitbrak als hij dacht dat hij die moest leegdrinken. In Gethsemane werd die beker hem voorgesteld. Op Golgotha in die 3:00 moest hij hem leegdrinken. Tot op de bodem. Waar was die beker dan mee gevuld? Die beker was gevuld tot op de rand met de toren van God. Tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Zo staat het in de catechismus. En wat die toren is, dat kan ik niet zeggen. Dat is zo erg, dat is zo verschrikkelijk, dat is zo gruwelijk, dat is zo afschuwelijk. Dat is zo weerzinwekkend. Gevuld met de toren van God tegen de zonde. Wij moeten ook wel eens een beker drinken. Alleen weet je wat de Heer nou doet, hè? Als wij een lijdensbeker moeten drinken, hoe zwaar dat lijden ook is waarin u kan verkeren. De Heer doet er altijd een beetje suiker bij. De suiker van zijn barmhartigheid. Maar in die drinkbeker die Jezus heeft voorgehouden, er zat geen korreltje suiker van goddelijke barmhartigheid in. Hij moest hem leeg drinken tot het eind. Gedurende de ganse tijd van zijn leven, in het bijzonder aan het einde van zijn leven. Nou, dat brengt me op de derde gedachte. Ik heb het gehad over de lijdende knecht des Heeren, het Lam van God. Waarin hij geleden heeft, lichaam en ziel. Wanneer hij geleden heeft. Zijn hele leven bijzonder aan het eind. Derde gedachte is, wat heeft hij nou eigenlijk geleden? Weet u, kan ik u nog even meenemen? Laten we eens proberen om dat aan te tippen. Er staat de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht dat hij dat gedragen heeft. Dat was eindpunt. Goed opletten. Die toren Gods, die heeft de Heer Jezus niet heel zijn leven gedragen. Als je dat uit de catechismus haalt, dan is de catechismus op dat punt niet goed. Ik lees het zo. De toren van God, die heeft de Heer Jezus gedragen op een heel specifiek moment. Namelijk in die 3:00 van duisternis. Toen is die beker aan zijn lippen gezet en toen heeft hij die beker leeggedronken. Die toren van God. Kijk, en dat is het eindpunt. Eindpunt was dat van zijn leven. Het was natuurlijk ook het dieptepunt. Het zwaartepunt. Ook het kernpunt.
wat nou eigenlijk het hart is van het evangelie.
Een voorbeeld, kinderen. Kijk, als je nou leest van de martelaars, hè. Ik zal eens wat vertellen. Ik heb thuis een groot martelarenboek. Daar staan alle geschiedenissen in van alle martelaars die om hun geloof zijn gemarteld en gedood. Daar komen verhalen in voor van een zekere Laurentius. We leven in het jaar 250 na Christus ongeveer. En die heeft enorm uiterlijk geleden. Zijn lichaam hebben ze zo gefolterd. Uiterlijk naar zijn lichaam geleden, maar innerlijk gezongen. Dan staat er in dat martelarenboek, kinderen, dat ze hem op een rooster hebben gelegd. Deze gelovige, Laurentius. Ze hebben hem op een rooster gelegd. Toen hebben ze er een klein vlammetje onder gehouden. En zo werd deze gelovige geroosterd. Dat is wat. Helse wreedheid. En uiterlijk zoveel pijn, maar innerlijk gezongen. Hij werd zo versterkt, dat hij op een gegeven moment uitriep, al brandend op het rooster, dat hij lag op een rooster van rozen. En dan vraag je je af, ja, hoe kan dat nou toch, hè? Ik geloof dat dat waar is. Ik geloof dat dat waar is. Dat als je het echt nodig hebt, dat de Heer je innerlijk kracht geeft en sterkt. Hoewel zijn er niet die zingend op de brandstapel zijn heengegaan. Of op een rooster liggend. En dan vraag je af, ja, maar waarom heeft de Heer Jezus dan niet gezongen aan het kruis? Christenen die zingen. En Christus die klaagde op het kruis. En ik kermde in Gethsemane. Wat is nou het verschil dan? Nou, het verschil is eenvoudig dit. Laurentius was een martelaar. De Heere Jezus is de middelaar. Laurentius die had wel lichamelijke pijn. Maar die ervoer in zijn ziel Gods vaderlijke gunst. Die hoefde de toorn van God tegen de zonde niet te dragen. En de Heere Jezus, toen hij stierf van die martelpaal, toen heeft hij de toorn van God ervaren in zijn ziel. Vandaar, mijn God, waarom verlaat gij mij? Martelaren zijn om het geloof gestorven, jubelend. De Heere Jezus als de middelaar is om de zonde gestorven. Kijk, dat is nou het verschil. Martelaren die hadden de hemel al in hun hart. Christus had de hel in zijn ziel in die drie uren van duisternis. Plaatsvervangend. En daarom staat er dat hij de toorn van God tegen de zonde van het ganse mensengezag gedragen heeft. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, maar dat ook de toorn van God wegneemt. Onze menselijke natuur nam hij aan en onze zonden nam die weg. Hij deelde in de menselijke natuur. Hij droeg mijn zonde. Die oneindig zware last. Wat is dat nou, de toorn van God tegen de zonde? Ja, gemeente, hoe kan ik dat zeggen? Hoe kan ik dat zeggen? Wat is nou eigenlijk de toorn van God? Dominee, dat heb ik eigenlijk. Is dat nou eigenlijk wel waar? Nou, in ieder geval staat er in de Bijbel heel wat keren over de toorn van God. Luister, God is liefde. Moet je het houden. Maar Gods toorn heeft nou alles te maken met zijn heiligheid met betrekking tot de zonde. Als je Gods toorn ontkent, dan ontken je ook dat God heilig is. Gods toorn is zijn heilige afkeer tegen de zonde. Gods toorn is zijn reactie op de ontstane zonde van het gevallen schepsel. Dat kan je niet ontkennen dat dat in de Bijbel zo staat en dat het een werkelijkheid is. En dat er ook in de Bijbel staat, ook in het Nieuwe Testament, niet alleen in het Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe Testament, wie de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Dat wil zeggen dat die toorn van God als een grote donderwolk boven je leven hangt. En dan is het nog een wonder van Gods genade dat die donderwolk die gevuld is met het vuur van Gods gramschap. Het zijn allemaal Bijbelse uitdrukkingen hoor. He, dat dat nog niet ontladen is. Dat het jou, die nog buiten Christus leeft. Dat het jou nog niet getroffen heeft. Dat je nog niet in de hel ligt. Ja, weet je wat nou het wonder is, gemeente? Ik ga nog wat zeggen. Hier raken we het hart. Ik ben ervan overtuigd dat dit de kern is. Als je dit loslaat, dan heb je geen evangelie naar wat Paulus gepreekt heeft. Ik ga nog wat zeggen. Als het nou gaat over Gods liefde en Gods zegen, dan zeg ik vanavond op grond van dat woord, dat Gods liefde en Gods zegen niet op een zondaar rust, maar dat Gods toorn en Gods straf dreigend boven jouw zondaar hangt. Maar hoe kan ik dan Gods liefde en Gods zegen over mijn leven weer ervaren krijgen? Als het nou zo is, als u het zegt. Als het nou zo is, hoe kan ik dan Gods liefde en Gods zegen weer terugkrijgen? Nou, daarom is dat antwoord mij zo dierbaar. Die toorn en die straf, die wolk, die heeft zich ontladen. Op het kruis van Golgotha, daar hangt een grote bliksemafleider. En het vuur van Gods gramschap heeft hem getroffen. Wat hitte doet mij branden. Daar ontlaadde zich het. Is Gods toorn billijk ontstoken? Ja. Het oordeel begint bij het huis van God, hoor ik iemand zeggen. Nog verder. Het oordeel begint bij de Zoon van God. Weet je wat nou avondmaal houden is? Staat ook in het formulier, staat ook hoor. Staat ook. Weet je wat avondmaalhouder is? Als ik nou die beker in mijn hand houd, hè, die gevuld is tot aan de rand met die rode wijn, dat spreekt van dat zoenbloed van de heiland, dan denk ik aan die beker die hij in zijn hand hield. En dan denk ik eraan dat hij, en daarom mishaag ik mezelf en verootmoedig ik me voor God, dat God nou zo oneindig heilig en rechtvaardig is, dat hij eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, dat hij ze nou gestraft heeft aan zijn lieve Zoon, dat die bittere en die smadelijke dood des kruises, dat de toorn van God zo groot is, dat hij die eer dat hij die zonde ongestraft laat blijven, gestraft heeft. Maar het wonder van het evangelie is dat hij dan niet gestraft heeft aan mij, maar aan hem. Die lieve Zoon, die aanbiddelijke zaligmaker, die heilande wereld. Gemeente, hoe diep moet ik dan wel niet gevallen zijn? Als ik kijk naar hoe diep hij moest bukken. Hoe ver ben ik dan van huis als ik zie hoe hij tot in de godsvervreemding moest gaan om mij op te halen. Onuitsprekelijk. Ik moet denken aan een woord van Corrie ten Boom. Die kon het af en toe zo, ja, treffend zeggen. Corrie ten Boom, hè. Ja, mooie dagboeken. Mooie dagboeken. Jongens, meisjes, 13, 14, 15, moet je lezen. Corrie ten Boom, die zegt ergens in een van de dagboeken: het hele evangelie weegt 3 ons... Drie ons. Het hele evangelie werd 3 ons. 3 keer dat woord onuitsprekelijk. 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 3 ons. En wat is dan die 3 ons? Dan is het dit. Onuitsprekelijk is onze diepe val. Onuitsprekelijk is zijn zware lijden. En onuitsprekelijk is zijn grote liefde. Nou, dan gaan we verder. Als er nou staat dat hij de toorn van God tegen het menselijk geslacht gedragen heeft, tegen het gans, het universele, staat er in de grondtekst, menselijke geslacht gedragen heeft, geen uitzondering, heb ik een vraag aan u. Hoeveel toorn van God blijft er dan nog over? Vraagteken. Nou, zeg het maar. Als hij nou de toorn gedragen heeft, hoeveel toorn van God blijft er dan nog over? En niks. Helemaal niks meer, geen enkele toorn meer, precies. In Christus is de hitte van Gods gramschap geblust. Is die toorn van God gestild. En dat mag ik nou verkondigen. Heerlijk om een predikant te zijn. Om bedienaar van de verzoening te zijn. Om het tegen u te zeggen, laat u met God verzoenen, want er is verzoening aangebracht. En u kan het gratis krijgen, om niet. Ik leer geen algemene verzoening. Oh, oh. Ik leer geen algemene verzoening. Ik zeg niet, omdat hij geleden is, is het nou allemaal oké. Door Christus is de toorn van God gestild. En door het geloof in hem, is het van u. Ik krijg het deel aan. Ik leer geen algemene verzoening. Nee. Ik leer trouwens ook geen algemene verdoeming. Van nou ja, iedereen gaat toch naar de hel. En een enkele wordt er eens uitgepikt en de rest gaat zomaar verloren. Dat is zo vreemd aan de Bijbel. Dat is zo vreemd. Weet je wat ik wel leer? En als je meegelezen hebt met de Dordtse leerregels, dan leren die dat ook. Ik leer geen algemene verzoening, ik leer ook geen algemene verdoeming. Ik leer algemene voldoening. Algemene voldoening. Wat wil dat dan zeggen, dominee, aan dit? De Dordtse leerregels, ik heb het gelezen, zeggen dat de dood van de Zoon van God overvloedig genoegzaam is. Dat verzoening van de zonde van de hele wereld. Wat is dat? He, dus er is genoeg bloed gevloeid om nou de hele wereld zalig te maken. Al zijn er tienduizenden werelden, dat maakt niet uit. Er is overvloedig verzoening aangebracht. Een algemene voldoening. God is nou zo tevreden, het werk van zijn Zoon. Zo genoeg gedaan, zo verheerlijkt. Dat God op grond van het werk van zijn Zoon zegt, nou zet ik mijn hele hart wagenwijd open voor de hele wereld. Om het nou allemaal aan mijn hart te kunnen drukken. En daarom zegt de Heer, na de opstanding, ga nou maar heen en vertel het tegen iedereen. Zorg dat iedereen het weet. Dat er verzoening is. Door mijn bloed. Het werk is volbracht. Het lam geslacht. Het offer gebracht. Genoegzaam. Hoe komt het dan, dominee, dat niet iedereen zalig wordt? Dat ligt niet aan God. Dat ligt niet aan de Heer Jezus. Dat ligt aan u. Om eigen schuld. Omdat je die verzoening niet aanvaardt. Omdat je je handjes, kinderen. Ik zie die wolk hangen. Buiten Christus hangt die wolk er nog wel hoor, boven jouw leven. Omdat je je handjes niet legt om de hals, om die doorsneden hals van het Lam van God. Als je nee blijft zeggen, als je het voor je uit blijft stellen, als je niet onvoorwaardelijk en restloos ligt op dat Lam. En dominee is een gezant van Christus wegen. Als zal God door mij baden, laat u met God verzoenen. Dat is mijn boodschap. In de allereerste plaats ben ik een dienaar van de verzoening. Laat u met God verzoenen. Gemeente, ik geloof dat het een valse predikant is. Die alleen maar zegt op de preekstoel. Nou zeg ik het even scherp. Ik geloof dat het een valse predikant is die alleen maar op de preekstoel zegt. Mensen, nou moet je maar veel bidden. En dan moet je mij veel vragen. En ja, misschien dat God dan hoort. Je hebt er toch geen recht op. En als je nou jarenlang bidt en jarenlang vraagt. Misschien heb je dan een kans dat je bekeerd wordt. En hoe ouder je wordt, hoe minder kans je hebt. Dat is een valse leer. Weet je wat ook een valse leer is? Dan ga ik tegen op de scherp van de snede zeggen. Als je zegt dat God onze vijand is. Dat is niet waar. Nergens in de Bijbel lees ik dat God onze vijand is. Hij is geen vijand van mensen. Hij haat de zonde, dat wel, maar niet de zondaar. God is geen vijand van mensen. Wij zijn vijanden van hem, dat is wat anders. Maar God is geen vijand van mensen. Hij stuurt zijn gezanten uit. Alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. Alsof God bidt aan jouw deur. Dus ik hoef niet jarenlang te bidden aan zijn poort, totdat die misschien niet open gaat of niet. God die bidt aan mijn deur. Alsof God door ons baden. Laat u met mij verzoenen. De Heere smeekt. Ligt op zijn knieën. Laat mij jou toch alsjeblieft behouden. Een biddende God. En een wenende Christus. Kun je dat begrijpen? Een wenende Christus. Dat de Heere Jezus nou weent. Als je toch om eigen schuld. Omdat je gewoon te eigenwijs bent. om te bukken voor hem.
Als je nou toch per se verloren wil gaan. Een biddende God en een wenende Christus.
Als je die afwijst, zegt er eentje tegen jou, dominee, waarom huilt de Heer Jezus dan als ik verloren ga? Vindt u dat dan zo erg?
Ja. Hij weet hoe ondraaglijk het is als je die toorn van God eeuwig moet dragen. En omdat hij alleen weet hoe verschrikkelijk en hoe ondraaglijk dat is, daarom smeekt hij je. Laat me mij verzoenen. Ik wil niet dat je dat in eeuwigheid zal moeten dragen. Want een God hebben we toch. Hij weet wat je te wachten staat en daar heeft hij je niet voor over. De toorn Gods, o gemeente. Als je nou onder deze bliksemafleider schuilt, ben veilig. Als je nou buiten die bliksemafleider ronddoolt, is levensgevaarlijk. Wie de Zoon van God ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. En straks, daar kan je zeker van zijn, daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Straks, dan zal die donderwolk losbarsten. Dan zal het uitbarsten als je dan niet geborgen bent in Christus. O mensen. Als je dan zegt dat je een christen bent, je bent het niet echt. Dan lees ik in mijn Bijbel dat ze straks zullen gillen. Bergen vallen op ons en heuvelen bedekt ons. Want de grote dag van de toorn van het Lam is aangebroken. Wat is er daarom zaak, mensen? Je zit hier niet vrijblijvend hoor, vanavond. Wat is er daarom zaak dat u nu, dat jullie nu, je leven overgeven aan het Lam van God? O, er staat zo in dit antwoord. Dat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer. Het lijden als een enige zoenoffer. Dat lam, dat is gewond. Er is een lam dat bloedt. Er is een lam dat bloedt. Ja, en nou dat ik nou, weet je wat nou geloof ik? Dat ik nou, net zoals in het Oude Testament, dat ik nou mijn handen wil leggen op de kop van het beestje. Dat ik nou mijn handen gelovig wil leggen. En dan staat er letterlijk in de grondtekst. Niet alleen die handen leggen, maar dat ik zijn hoofd naar beneden druk. Dat ik als het ware met mijn hele hebben en houden met mijn ziel en lichaam. Dat ik nou steun, rust op dat Lam van God. En die zich zo identificeert, die zijn handen legt op het hoofd van de gezegende Lam van God. Dan gaan mijn zonden over op hem. En dan gaat zijn vlekkeloze heiligheid over op mij. Dan vindt daar die gezegende ruil plaats. En dan mag ik weten dat hij mijn zonde, ook mijn zonde, heeft weggedragen. Dat offer, dat spreekt van mijn schuld. Dat spreekt van Gods recht. Er kwam een mes aan te pas. Er kwam vuur aan te pas. Er kwam de dood aan te pas. Dat lammetje moest sterven. Maar het spreekt mij ook van zijn liefde, van zijn onuitsprekelijke liefde. Dat vuur. Dat vuur, dat spreekt mij van Gods recht. Oordeelsvuur, waarin hij verteerd is. Maar dat vuur spreekt mij ook van zijn liefde. Liefdesvuur. Dat hem drong om die zonde te dragen, om die toorn van God te dragen. Voor mij, zegt de geloof. Nou gemeente, ik ga zo eindigen. Kinderen. Aangrijpend, hè. Als je over het lijden van de Heer Jezus spreekt. Ja. Niet zomaar doen hoor. Nadenken bij wat je zegt. Voor mij. Door mij, ook dat. Kinderen, mag ik jullie een voorbeeld noemen? Dan neem je er ook wat van mee. Ik heb een mooi voorbeeld gelezen. Wat het nou betekent dat een ander sterft, lijdt in jouw plaats. Mag het even? Ik heb eens gelezen, kinderen, van een vorst. Van een stam. Er is een stam in Afrika, een volksstam. En die vorst die heette de vorst Schamiel. Dat is een rechtvaardige, een strenge vorst, een strenge koning, een rechtvaardige koning. Hij was geliefd, maar hij werd ook een beetje gevreesd. Hij was ook een beetje bang voor hem. Hij was wel rechtvaardig. De onderdanen zijn mensen die moesten hem gehoorzamen.
aan zijn bevelen, aan zijn wetten. Die waren recht en die waren goed. Maar, had hij gezegd, als jullie mijn wetten niet gehoorzamen, worden jullie gestraft. Ongehoorzaamheid wordt gestraft. Ja. Nou, wat gebeurt er op een gegeven moment? Op een dag bleek dat zijn oude moeder iets gedaan had. Wat straf verdiend had. 100 stokslagen. Dat stond er op die overtreding. Ja, maar dat is ook wat. Moet ik nou mijn oude moeder, moet ik die nou 100 stokslagen gaan geven? Mijn oude schuldige moeder. Als ze die stokslagen krijgt, dan sterft dat mens ter plekke. Moet zij nou die straf ondergaan? Nou, hij kwam er natuurlijk niet uit. Hij sloot zich een dag op in zijn tent om er eens over na te denken. Wat moet ik nou toch doen? Stel je voor dat ik nou zeg van, nou ja, laat het in mijn eigen moeder, laat nou maar even zitten hoor. Als ik dat zeg, ja, dan zullen al mijn onderdanen, die zullen op een gegeven moment allemaal wetten aan mijn laars lappen. Want ja, dan ben ik niet meer geloofwaardig. Nou, hij kwam na een dag uit zijn tent en ja, ze moet gestraft worden. Ze moet toch gestraft worden. Nou, die moeder die werd vastgebonden aan een paal, aan de beul kwam. En die ging die moeder slaan. De eerste slag, die viel op de rug van zijn oude schuldige moeder. En toen hij dat hoorde en zag, toen rukte hij zijn koningsmantel af. En toen ging hij zo voor zijn moeder staan. En toen zei hij tegen de beul, en sla niet maar door en geen slag te weinig. Hij zelf ving de slagen op, plaatsvervangend, voor zijn schuldige moeder. En toen kwam het. En na de 100e slag, hè, werd hij half dood, werd hij naar het paleis teruggedragen. Maar zijn bloedende rug was er het bewijs van dat hij een vorst was die het recht en de gerechtigheid bemint. En nou begrijp je wat er bedoeld wordt met in de Bijbel dat Sion door recht verlost wordt. Maar dat recht, dat wordt wel voltrokken aan de onschuldige zoon van de koning. Kijk, en dat nou, dat evangelie van die zalige ruil. Hij gaat in mijn plaats, voor mij staan. Hij vangt de klappen op, opdat ik de kussen van hem mag ontvangen. O liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar woudt lijden. Gemeente, ik ga eindigen. Het laatste gedeelte spreekt ervan wat nou de vrucht is, waartoe nou dat lijden is geweest. Op dat staat er hij met zijn lijden als met het enige zoenen van ons lichaam, onze ziel, van de eeuwige verdoemenis verlost. En als Gods genade, gerechtigheid en eeuwig leven verwierf. Weet je wat nou de bedoeling van dat lijden, de vrucht van dat lijden is? Er staan twee dingen. Om te verlossen van de eeuwige verdoemenis. En om te schenken genade, gerechtigheid en eeuwig leven. Om negatief van de vloek en de verdoemenis te redden, die eeuwig duurde. En om nou positief te schenken genade, gerechtigheid en eeuwig leven. Hij verlost van de vloek. En hij schenkt uit goedheid zonder pijl het eeuwig zalig leven. Gemeente, dat is nou de zin van het lijden. Van een wonder. Ach, wie de zoon, ziet u dat staan hier, die eeuwige verdoemenis. Die eeuwige verdoemenis. Wie de zoon van God ongehoorzaam is, die wordt daar dus niet van verlost. Maar de toorn Gods blijft op hem. En daarom, je moet geen uur verspillen als je nog buiten Christus leeft. Het is vreselijk als die wolk van Gods toorn boven je hangt. En het is verschrikkelijk dat je de zonde in je draagt. En het is verschrikkelijk dat er onder je een gapende hel is. Die eeuwige verdoemenis. Gemeente, dat moeten we eens zeggen tegen elkaar. We zijn veel te lief op de kansel. We moeten eens zeggen tegen elkaar dat dat nou de Bijbelse klanken zijn. Die moeten ook gezegd worden. Weet je waar ik aan moest denken? De wereld zegt dat hoor, de wereld zegt dat. Jongens, in mijn vorige gemeente heb ik hier een film, daar moest ik aan denken, de voorbereiding. in mijn vorige gemeente een film gezien. Ik denk dat die hier in de jeugdvereniging ook al eens gedraaid is. They sold their soul to rock and roll. Ze verkochten hun ziel aan de rock en de roll. En in die film, daar worden allerlei, of in die video, daar worden allerlei fragmenten van muzici die worden aangehaald. Videoclips en zo. Allerlei bekende zangers en zangeressen, popzangers en popzangeressen. En daar wordt die eeuwige verdoemen. Ik zie een scène voor me. Mijn vrouw en mijn kinderen weten dat, die hebben dat ook gezien. Ik zie een scène voor me. Daar zie ik op een gegeven moment Madonna en Britney Spears. Die zie ik al kronkelend als slangen. Die zie ik zo in de vlammen verdwijnen. En dan denk ik bij mezelf, dat is toch wat, hè? In de muziek laten ze het openlijk zien. En op de kansel mag ik het niet meer zeggen. Maar het is wel waar. Buiten Christus is er een eeuwig zielsverderf. En daarom is het zo'n heerlijk evangelie dat ik u mag vertellen. Er is ontkomenis in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Hij verlost Jezus Christus van het eeuwig verderf. En hij schenkt bovendien genade, gerechtigheid en eeuwig leven. Triomf, triomf, op Golgotha ontspringen bronnen van genade. Gerechtigheid, die mantel der gerechtigheid die hij om een naakte schouders heen legt. Die genade bij God als een zoenbloed verworven. Gerechtigheid als een mantel en eeuwig leven dat me wacht. Wie de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Nou, gemeente, ja, dan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen, nou, dit is het. Tussen de verlossing aan de rechterhand en de verlorenheid aan de linkerhand. Hoe kom ik daar nou, dominee, bij die verlossing? Nou, dat heb ik nou vanavond gepreekt. Hoe kan ik nou zeker weten dat ik straks niet verzink onder de toorn van God eeuwig weg? In die poel van vuur die de tweede dood is, hoe weet ik dat nou? Hoe kan ik dat nou weten? Tussen de verlorenheid en de verlossing, daar ligt dit. Het eenvoudige vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Dan leg ik mijn handen om de hals van dat lam van God. En hangend aan zijn hals kan ik nooit meer verloren gaan. En dat is de Bijbelse boodschap. Wie op hem vertrouwt, op hem alleen, die zal zalig worden. Hij die de wil van de Vader heeft gedaan, die de lijdensweg is gegaan. En dat geeft mij nou grond om op te staan. En ik vang het loflied aan. Samenvatting van de preek. Dank mijn heiland voor uw lijden, voor uw bittere en bange nood, voor uw heilig bidden strijden en voor uw trouw tot in de dood. Voor de wonden u geslagen en voor het kruis door u gedragen. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen.